Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, het is maandag. Dan blikken we in De Zeven altijd vooruit naar de week die komt met een gast. En vandaag is dat de hoofdeconoom van ING Duitsland, Karsten Brzeski. Goedemorgen, Karsten.
Goedemorgen, Bert.
Groeicijfers, inflatieoverzichten, jobrapporten, vertrouwensindex. Het komt er allemaal aan deze week, zowel vanuit de eurozone als uit de VS. En met de hoofdeconoom van een bank in Duitsland moeten we het uiteraard ook eens hebben over de grootste economie van de EU. Ook nog altijd onze belangrijkste handelspartner. Niet alleen die Duitse economie trouwens, maar ook de Duits-Chinese relaties bekijken we met Karsten. En er is voetbal natuurlijk. De Rode Duivels en de Mannschaft. Twee, laten we zeggen, verschillende verhalen op dit moment. Het is maandag 28 november.
De zeven van de tijd. 1.
We mogen ons deze week aan een lading Europese groeiindicatoren verwachten. Morgen krijgen we ondernemers- en consumentenvertrouwen in de eurozone. En ook inflatiecijfers uit België en Duitsland. Allemaal cijfers voor november. Net als de inflatiecijfers van de eurozone die we een dag later, woensdag dus, krijgen. Bundel van economische gegevens die op ons afkomt. Karsten, wat zijn jouw verwachtingen? Wat is jouw aanvoelen?
Ja, dat is een heel moeilijke situatie op dit moment. Omdat het voelt eigenlijk als recessie. Maar tegelijkertijd hadden we nu de laatste dagen en weken weer een iets positievere conjunctuurindicatoren. Dus als ik kijk naar de inflatie bijvoorbeeld, dan denk ik dat die in Duitsland nog een stuk gaat stijgen. In de eurozone weer gaat dalen. Consumentenvertrouwen zagen we ook vorige week al dat de Duitse IFO-index, inkoopmanager-index in de eurozone, die gingen stijgen. Dus ik denk dat ook de vertrouwensindicatoren in Europa een klein beetje gaan stijgen, maar nog steeds op een laag niveau zijn. En dat neemt toch niet weg dat wij toch in de eurozone in een recessie zitten, of in ieder geval in een krimp van de economie in het vierde kwartaal en ook in het eerste kwartaal.
Van waar ja, dat gemengde beeld toch zo'n beetje wat je beschrijft. Duitsland nog een beetje stijgen, maar elders dan richting piek?
Ik denk wat je ziet is dat de overheidsmaatregelen in de verschillende landen een groot verschil maken. In Frankrijk is de inflatie niet zo sterk gestegen, omdat de Franse regering nu al sinds maanden een deksel op de energieprijzen heeft gezet. Nou, in Duitsland krijgen we nu gewoon per december, januari ook een prijsdeksel. Maar tot die tijd gaat die inflatie in Duitsland nog stijgen. Eurozone kan waarschijnlijk al een piek deze maand zien.
Wel opvallend, Karsten, wat je beschrijft, dat grasprijsdeksel in Duitsland, zeg maar het aftoppen daar voor de mensen van die prijs, dat voeren ze in eigen land, terwijl ze op Europees vlak als Duitse regering ja, een koele minnaar zijn van zo'n prijsplafond. Vorige week zijn de Europese energieministers er opnieuw niet uitgeraakt uit die discussie.
Ja, dan denk je natuurlijk onmiddellijk weer, ja, de Duitsers denken alleen maar aan zichzelf hè, en niet aan Europa. Hoe kan dat? Liggen ze alweer dwars? Maar er zit ook een inhoudelijk verschil, want die prijsdeksel die er in Duitsland nu gaat komen, dat is eigenlijk niks anders dan een compensatie. Dus de overheid gaat geen deksel op de prijzen zetten, maar de overheid gaat bedrijven en consumenten compenseren voor alles wat hoe de prijs daarboven stijgt. In Europa, die hele discussie die we hebben van prijsdeksel, is om echt in te grijpen in de markt. Hier gaat het erover dat de Europese Commissie heeft voorgesteld, er moet een absolute prijsdeksel komen. Daar is Duitsland dan bang voor dat bijvoorbeeld buitenlandse leveranciers daar niet eens meer aan Europa willen verkopen als dan de wereldprijs of de marktprijs ver boven de Europese deksel ligt. Ja, dan gaan die leveranciers aan andere landen verkopen en dan heeft Europa helemaal geen energie meer.
2.
Even naar de Europese Centrale Bank kijken, Karsten. Een bank die jij goed in de gaten houdt daar in Frankfurt als watcher. Statistieken van de ECB deze week, waar jij naar uitkijkt. Geldhoeveelheid en kredietverlening. Waarom zijn dat zo'n interessante gegevens, Karsten?
Ja, geldhoeveelheid denk je, nou god, dit kennen we toch van 20, 30 jaar geleden. Toen de monetaristen het nog voor het zeggen hadden bij centrale banken. Nou, toen was geldhoeveelheid heel belangrijk, omdat er altijd een verband werd gelegd met de toekomstige inflatie. Dat is ook nu nog het geval. Maar wat ik nog belangrijker vind, is toch de kredietverlening. Om hier te zien, nou, hoe gaan de bedrijven al minder kredieten krijgen? Is het zo dat we misschien kortlopende kredieten krijgen, omdat de bedrijven eigenlijk ze heel erg nodig hebben, dus een soort van overbruggingslening? Of is het zo dat ondanks alle recessieverhalen van economen, inclusief mezelf, dat het helemaal niet zo slecht gaat en de bedrijven al langlopende leningen hebben en die steeds weer gaan groeien omdat ze bezig zijn met heel veel investeringen?
Als we het over die kredieten hebben, Karsten, dan denk je ook aan rente. Niet alleen op die leningen, maar ook omgekeerd, zeg maar, op de spaarboekjes die we met z'n allen nog hebben bij de bank. Ja, veel mensen zijn daar aan het wachten of aan het uitkijken naar eventuele rentestijgingen. Ook daar, hoe kijk jij als bankenman daarnaar?
Ja, we hadden natuurlijk al, dus als je naar de ECB kijkt, we hadden al 200 basispunten renteverhogingen. Mm-hmm. Ik ga ervan uit dat er in december nog een keertje 50 basispunten bovenop komen. In februari waarschijnlijk nog eens 25. En er zijn zelfs mensen die denken dat de ECB nog veel verder gaat. Nou, dat denk ik niet. Maar als je dan kijkt, wat betekent dat nu voor de mensen en ook voor de bedrijven? Dus hoe gaat de rente op de spaarrekening zich ontwikkelen? Nou, daar kan ik niks zeggen over wat dat in België gaat betekenen. Maar het leuke is, in het Duits heet de beleidsrente der Leitzins. En Leitzins komt van leidend. Dus alles dat wat de ECB doet, moet leidend zijn voor de renteontwikkelingen op spaarboeken, op hypothecaire leningen, op andere leningen voor bedrijven. En dus vandaar is er vanuit te gaan dat in de komende weken en maanden de rente weer op spaarboeken weer terug gaat komen of gaat stijgen. Klein verhaaltje bijvoorbeeld in Duitsland bij de ING. Daar beginnen we nu per 1 december met een heel kleine spaarrente weer van 0,3%.
Ook in de VS deze week heel wat economische data die de aandacht trekken. Zo krijgen we morgen de huizenprijzen in september en het consumentenvertrouwen in november. Woensdag dan presenteert de Federal Reserve zijn conjunctuurrapport, het zogeheten beige boek. We krijgen dan ook vacatures voor oktober, werkgelegenheid in het privé in november. En vrijdag het Amerikaans ministerie van Arbeid natuurlijk met zijn maandelijkse jobrapport. Heel veel gegevens over werk en werkgelegenheid. Daar, Karsten, wat maken die data interessant?
Nou, ook hier in Amerika hoor je eigenlijk al sinds weken en maanden de vraag: wanneer koelt die Amerikaanse economie eindelijk af? Ja, dus de economen zien in de Amerikaanse centrale bank, de Fed, die al flink de rente heeft verhoogd. We praten regelmatig over, nou, dit moet toch leiden tot een recessie of een flinke afkoeling in de VS, maar we zien het niet in de cijfers. En dus dat is het spannende. Ik durf niet te voorspellen wat er gaat gebeuren op de arbeidsmarkt, maar er naar uit te kijken, komt er nu de afkoeling van de Amerikaanse arbeidsmarkt of blijft die gewoon zo sterk als de afgelopen maanden? Nou, als je dan kijkt, gewoon, dat is het andere belangrijke, de vastgoedmarkt. Dit is in Amerika heel belangrijk. Waarom? Omdat de vastgoedmarkt ook al voor 1/3 in het inflatieindex gaat van Amerika. Dus als die prijzen en de kosten in de vastgoedmarkt gaan dalen, daalt ook de Amerikaanse inflatie. We hebben op dit moment een hypotheekrente in de VS van meer dan 7%. Nou, daar zou je toch eigenlijk echt een correctie op deze huizenmarkt zien. Dus het is voor mij een heel spannende week om nu echt te voorspellen, oké, komt er gewoon die afkoeling in Amerika? Of moeten gewoon misschien de economen nog gewoon iets optimistischer weer in de toekomst van de Amerikaanse economie kijken?
Donderdag gaat Charles Michel als voorzitter van de Europese Raad voor Staatshoofden en Regeringsleiders op bezoek bij de Chinese president Xi Jinping. En Michel staat daarbij voor een wat moeilijke evenwichtsoefening, want een land als Litouwen, EU natuurlijk, heeft een, laten we zeggen, wat gespannen voet met China sinds de diplomatieke betrekkingen met Taiwan wat werden aangehaald. Terwijl een land als Duitsland vooral zaken doet met China. Dat is een opvallend verschil daar toch binnen de EU, hè Karsten?
Het is een enorm verschil. En ik moet zeggen, denk daaraan terug. Een paar weken geleden ging Olaf Scholz, dat was voor mij zijn eerste grote reis buiten Europa, ging die gewoon ook naar China. En ik ook, ik dacht, hoe kan dat nu? Heeft de Duitsland helemaal niks geleerd van de oorlog in de Oekraïne? Maar als je daar iets langer over nadenkt, dan zie je toch dat Duitsland bewust en misschien ook terecht kiest voor een iets zachtere aanpak. Nou, en daar zijn voor mij twee redenen voor. Eén, politiek, en dat is vooral communicatiekanalen open houden. Mm-hmm. Ja, want je hebt China nodig in deze oorlog. in de Oekraïne, want China zou druk of kan druk uitoefenen op Rusland om misschien toch op een gegeven moment tot een wapenstilstand te komen en het niet verder te laten escaleren. Dus vandaar, dit is belangrijk. Maar ook economisch is dat natuurlijk zo dat China niet alleen maar voor Duitsland, maar ook voor Europa heel belangrijk is. China is op de VS na de belangrijkste handelspartner van de Duitse economie. En niet alleen maar als exportmarkt of afzetmarkt voor de Duitse bedrijven, waar je kunt zeggen, nou, die zijn bang als die handel niet door kan gaan. Nee, het gaat nog verder. Wij krijgen in Duitsland, maar ook heel Europa, krijgt heel veel grondstoffen, metalen. Dus die nodig zijn, bijvoorbeeld voor de productie van batterijen. Die ook nodig zijn voor de hele groene transitie. Die krijgen we vooral uit China. En vandaar is het, als je zegt, nou, je gaat nu ook nog alle handelsbanden met China overnacht stoppen. Ja, dan kijken we weer terug naar al die economische indicatoren. Ik denk, dan kan je echt zeker zijn dat je in een zware recessie terechtkomt.
Vijf. Deze week de trein nemen in België wordt een hele onderneming. De kans is groot dat er een pak minder zullen rijden. Vandaag en morgen staakt het gemeenschappelijk vakbondsfront. Een dag later het autonoom syndicaat van de treinbestuurders. Die roepen ook om het werk neer te leggen. Symptomatisch is dat een beetje voor de sociale onrust in ons land. Heeft allemaal te maken met die koopkracht. Karsten, als we eens naar Duitsland kijken. Hoe zit het daar met die sociale onrust en ja, die bezorgdheid van de mensen over hun koopkracht?
Ja, ik weet nog dat toen ik vorige keer in België was, wat nog niet zo lang geleden is, hadden jullie ook een nationale stakingsdag.
Ja, inderdaad.
Die nationale stakingsdagen kennen we niet in Duitsland. De onrust is er nog niet. Even heel duidelijk. En dat ondanks het feit dat we toch, net als in België, gewoon grote stijgingen van de energieprijzen hebben. Dat de inflatie gewoon zo hoog is en dat er vooral mensen met een laag inkomen dus duidelijk in de problemen zitten. Wat interessant is, hè, want jullie in België hebben wel die hele loonindexatie. Nou, die kennen wij in Duitsland niet. Wat we nu in Duitsland zagen de afgelopen weken, zijn loonsonderhandelingen. Waar bijvoorbeeld in regionale IG Metall, dat is voor de metaal- en elektro-industrie, in Baden-Württemberg, grote deelstaat, die hebben nu een nieuw akkoord gesloten waar dan de lonen verdeeld over 2 jaar in totaal met iets meer dan 8% gaan stijgen. En daar komt nog een eenmalige betaling van 3000 euro bovenop. Nou, dat is iets, en dat zie je ook gewoon, ja, dat is meer dan in de afgelopen jaren, is onvoldoende om gewoon die hele inflatie volledig op te vangen. Maar is blijkbaar dan wel weer voldoende om sociale onrust op dit moment te voorkomen. Misschien ook, en dat is wel het laatste punt, dat is wel belangrijk. We zien ook dat die hele gestegen energieprijzen alleen maar gewoon langzaam bij de mensen terechtkomen. Dus ik persoonlijk heb bijvoorbeeld een paar weken geleden mijn nieuwe afslagen gekregen van mijn elektriciteitsleverancier. En ik moet pas per 1 januari de hogere energiekosten betalen. Ook dat gaan, zo geldt het ook voor andere Duitsers. En dus dat betekent gewoon dat die hoge energiekosten misschien ook pas per 1 januari bij de meeste mensen aankomen. En dan gewoon misschien toch nog een kans is van iets van sociale onrust. Nationale stakingsdagen hebben we echter niet.
Zes. Wat gaat er in cryptoland deze week op ons afkomen? Het is al enkele weken, kan je zeggen, onrustig na de neergang van die cryptobeurs FTX en de vragen bij het Amerikaanse cryptobedrijf Genesis. Gaan we deze week iets van herstel zien of blijft het fingers crossed? Karsten, vanuit de klassieke bankenwereld, hoe kijk jij naar die crypto-crash, zoals die soms wel eens genoemd wordt?
Ja, ik moet even terugdenken aan de eerste lockdown. Toen zat ik vaker in dat clubhouse, heette dat volgens mij. Gewoon mij te vervelen en naar heel veel mensen te luisteren. En toen was het al, crypto is het grote ding. Dat was gewoon vooral heel goed tegen mogelijke crisissen. En dat was ook heel goed als veilige belegging tegen inflatie. Nou, ik moet even nog een keertje terugluisteren wie dat destijds zei. Maar duidelijk is dat dit niet het geval is. Ik denk wat we nu weer zien is dat crypto eigenlijk niks anders is dan wat er altijd werd gezegd, namelijk een speculatieve belegging. En niet gewoon een safe asset of een safe haven voor beleggers. Ik denk wat je dus ook hier ziet is, en dat is, je vraagt aan een bankeconoom, ik denk dat je toch ziet hoe belangrijk toezicht En regulering is in de financiële wereld. Dus dat hele idee van dat er geen kaders zijn, dat er geen toezicht is. Dat heeft toch eerder geleid tot meer criminaliteit. Hè? Of dat er gewoon wel mensen met criminele gewoon motieven in crypto gaan investeren. Dat pleit dus echt voor meer toezicht, voor regulering. Mm-hmm. Neemt niet weg dat natuurlijk digitale valuta zeker blijven bestaan. Centrale banken zijn bezig met digitale valuta. Maar heel duidelijk is, een valuta is alleen maar echt sterk. Een munt is alleen maar echt sterk als er vertrouwen is. En als je naar de schommelingen en al die schandalen nu kijkt rondom crypto, dan is er toch weer nog iets te doen om weer het vertrouwen terug te krijgen in cryptocurrencies.
7. En dan even naar de belangrijkste bijzaak ter wereld. België en ook Duitsland hebben gisteren hun tweede wedstrijd op het WK in Qatar gespeeld. Rode Duivels met 0-2 verloren van Marokko. Dat zorgt, laten we zeggen, voor de nodige kritiek op de bondscoach en de spelers intussen. Duitsland, die speelde 1-1 gelijk tegen Spanje. Zijn er wat op vooruit gegaan in het toernooi, Karsten? Hoe is de sfeer daar, zoals we dat dan vragen?
Nou, ik denk de sfeer is al iets beter. Die was al beter in de namiddag. En ik denk dat er een groot financieel steunpakket nu naar Costa Rica is gegaan, omdat Costa Rica van Japan heeft gewonnen. Waardoor de kansen voor die mannschaft sowieso weer zijn gestegen. Ik denk wat nog belangrijker was, is dat het een goed spel was. Dat het echt gewoon, want er was toch heel weinig hoop nog. Heel veel teleurstelling geweest na de eerste wedstrijd van die mannschaft. En de manier waarop die mannschaft tegen Spanje is opgetreden, ik denk dat is eigenlijk de grootste hoop dat Duitsland toch nog een stuk verder gaat komen in dit toernooi.
Inderdaad, en nog even over voetbal, Karsten, van ons vorig gesprek. Enkele weken geleden herinner ik me dat je een fervent support bent van Hertha Berlijn in de hoofdstad daar. Die club komt nu in Amerikaanse handen, lees ik. Investeringsfonds daar, 777 Partners, neemt een meerderheidsbelang. Die mensen zitten ook al met hun geld in Standaard hier bij ons in Luik. Hoe kijk jij naar die intrede van de Amerikanen en Amerikaans geld in jouw club en misschien bij uitbreiding in Europa?
Ja, het is ook weer heel interessant, want Hertha BSC, die had al één investeerder, dat was Lars Windhorst. Nou, dat was een beetje een gekke figuur. Dat geld is inmiddels bijna verdwenen. Niet vanwege hem, maar vanwege slecht management binnen de club. En nu krijg je dan een investeerder die duidelijk meer verstand lijkt te hebben van investeringen in sport en vooral in voetbal. Dus dat is al eigenlijk heel positief. We kennen natuurlijk in Duitsland of in Duitstalig Europa, kennen we Red Bull met Salzburg. In New York en in Leipzig, die eigenlijk een hele groep hebben opgebouwd, waar dan uiteindelijk ook spelers tussen clubs kunnen verhuizen, waar gewoon echt gegevens worden uitgewisseld. En als dat misschien een van de gevolgen is van 777 Partners bij Hertha, dan kan ik misschien toch ooit ook nog meemaken dat Hertha weer iets hoger in de Bundesliga speelt en alleen maar tegen degradatie aan te vechten.
Ik help het met jou hopen, Lucas. Daarmee zit de 7 van deze week weer op. Dankjewel voor je inzichten, Karsten Brzeski.
Graag gedaan.
Voor nu alvast een fijne dag voor iedereen en tot morgen.
Dit was de 7 met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.